Het is goed om hier weer te zijn. Ik herhaal maar even. Je zal toch Tobias heten en gezegend worden met Psalm 27 vers 1. Fantastisch, ik werd erdoor geraakt. De Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Ja, het is een vraag, hè, die heeft het antwoord als het ware, draagt die al in zich mee. De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? Voor niemand. De Heer is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? Voor niemand. Wat een geweldige zegen is dat. En het is niet alleen voor Tobias, maar dat geldt ook voor ons. En ik werd daardoor geraakt, omdat het ook wel aansluit bij waar ik over nadacht in de voorbereiding van deze preek. Als je om je heen kijkt en je bent gewend om je ogen niet te sluiten voor de realiteit, dan denk ik dat we inderdaad af en toe denken, poeh, wat gebeurt er allemaal? En dan zou je misschien best wel eens angstig kunnen zijn. We hebben te maken gehad met aanslagen. Er was weer een dreiging in Brussel. Het komt ook steeds dichterbij, lijkt het dan wel, hè, voor ons gevoel. En je zou ook kunnen twijfelen aan het feit of je wel veilig bent, ja of nee. Je zou er best wel angstig van kunnen worden, of bang. En dan gaat het er ook op aankomen, wie ben ik nu eigenlijk? En hoe sta ik in deze wereld, hoe sta ik in deze maatschappij? En wat betekent het voor mij dat ik een volgeling ben van de Heer Jezus in dit alles? Want dat is wat we in de kerk, in de gemeente, toch ook graag willen beleiden en over willen vertellen en getuigen van willen zijn, dat we volgelingen zijn van de Heer Jezus. En wat betekent dat dan? Een volgeling zijn van de Heer Jezus, juist in deze tijd, waarin je misschien denkt van, jongen, ik vind het wel erg dreigend allemaal. En hoeft het niet eens met geweld te zijn, maar het kan ook zijn dat het te maken heeft met de vraag van, wie ben ik als christen, wie ben ik als volgeling van de Heer Jezus, als discipel van de Heer Jezus? En wat betekent dat voor de keuzes die ik maak in mijn leven? En hoe reageert mijn omgeving daarop? Ook in deze tijd, als we onze roeping, zal ik het zomaar even noemen, om de Heer Jezus te volgen, als we die serieus nemen, dan heeft dat ook direct consequenties voor keuzes die wij maken, of voor gedrag wat we hebben of vertonen. En misschien komt er dan wel verandering in keuzes of verandering in gedrag. En dat valt op. Dat valt mensen op. En mensen reageren daarop. En hoe veilig is dat? Hoe veilig is het als opeens de buitenwereld zich gaat bemoeien met je personeelsbeleid? Hoe veilig is dat? Hoe gaat dat eruit zien? Hoe kan ik als medewerker van een christelijke organisatie in Dordrecht, waar ik met verslaafden mag werken, hoe kan ik nog invulling geven aan het feit dat we een christelijke organisatie zijn? Of zegt de overheid, nee, dat moet je zo doen. Of zo, of zo. En dan kan ik wel zeggen, nou, wij hebben daar een andere visie op. Maar hoe dichtbij komt het dan? Want als ik helder ben in mijn verhaal en ik verbind consequenties aan de keuzes die wij maken als volgelingen van de Heer Jezus, dan zegt de overheid misschien wel, nou, dan krijg je geen subsidie meer. Dat is ook bedreigend. Dat is niet zozeer met bommen en granaten en kogels, maar dat is net zo dreigend in de grond van je bestaan als dat er iemand op je schiet. Ja, dan kan je wel zeggen, je gaat niet gelijk dood. Nee, dat is zo. Maar je organisatie wordt wel de kop afgedraaid. En het indirecte gevolg daarvan is dat misschien veel mensen doodgaan. Omdat we ze niet meer kunnen vertellen van wat de Heer Jezus graag in hun leven wil doen. En dat is denk ik ook het mikpunt van de boze. Het gaat er niet zozeer om dat we functioneren, of dat we bezig zijn, of dat we druk zijn, of dat we allerlei goede dingen doen, want daar zit het niet in. Hè? We worden uitgedaagd om allemaal goede dingen te doen. Dat is ook helemaal goed. Daar is niks mis mee. Maar ten diepste gaat het erom dat we de buitenwereld, dat er met de mensen om ons heen, dat die geconfronteerd worden met het feit dat we geloven in het woord van God. En dat we geloven in het feit dat God dat woord geschreven heeft. En dat dat woord een boodschap is voor de mensen. En dat noemen we de Bijbel. En daar lezen we in. En daar preken we uit. En daar vertellen we over. En dat laten we aan mensen zien. Wat de voorbeelden die de Bijbel geeft. En dat is de realiteit waar we met z'n allen in mogen staan. En dat is heel bedreigend voor de duisternis. En als er iets is wat die kapot wil hebben, dan is het dat. Opdat we zullen zwijgen. En als er iets is wat ons laat zwijgen, dan is het angst. Bezorgdheid, benauwdheid. En dan wordt het vrijmoedig volgen van de Heer Jezus, komt onder druk te staan. En dan krijgen we direct de vragen van, ja, maar durf ik nog wel te volgen? Kan ik dat wel aan? We moeten anders zijn, zegt dat woord van God. In de Bijbel staat dat de christenen worden opgeroepen om anders te zijn. Gij geheel anders, staat er in een van de brieven van de Bijbel. Daar staat niet jij een klein beetje anders dan de rest. Daar staat gij geheel anders. Ja, maar als ik heel erg anders ben als mijn buren, dan val ik wel op. En wat voor oordeel krijgen ze dan over mij? Wat als ik anders omga met mijn belastingaangifte? Wat als ik anders omga als ik met iemand ruzie heb? Als ik dan zoek naar verzoening en als het mij niet meer gaat om mijn eigen recht? Wat als ik omga op een andere manier met mijn vrouw? Wat als ik omga op een andere manier met geld of met macht of gezag of met andere vrouwen? Dat valt op. Want we roeien tegen de stroom in. Want de stroom zegt, maakt niet uit, ga lekker je eigen gang. Je bent geroepen om vrij te zijn. Dat klinkt een beetje dezelfde als de Bijbelse boodschap. We zijn geroepen om vrij te zijn. Maar ja, wij zijn geroepen om vrij te zijn in Christus. In de Heer Jezus en door de Heer Jezus. En dat is de ware vrijheid. Dat is de werkelijke vrijheid. En die andere vrijheid, dat lijkt misschien heel erg vrij. Maar uiteindelijk raken we gebonden aan angst, aan onzekerheid, aan geld, aan macht. En uiteindelijk zijn we niet meer vrij. Maar laten we ons leiden door de dingen die we zelf heel erg belangrijk vinden. Is dat dan heel erg? Nee, er zijn natuurlijk dingen in ons leven die mogen we ook belangrijk vinden. Dat is ook belangrijk om daarvoor te gaan. Het is goed om voor je gezin te zorgen. Het is goed om op te letten dat je op een of andere manier dat ook invulling kan geven door bijvoorbeeld een goede baan te hebben. Je mag daar van alles en nog wat bij bedenken. Het is goed om je best te doen. Maar uiteindelijk ligt de werkelijke vrijheid ligt in het volgen van de Heer Jezus. En de werkelijke vrijheid krijgen we door het volgen van Hem. Het vrijmoedig van Jezus volgen. Maar dat komt zomaar onder druk te staan als die dingen die ik in het begin heb genoemd op ons afkomen. Als ik kleuren moet bekennen, dan wordt het lastig. Durf ik dan nog wel de Heer Jezus te volgen? Wat gebeurt er als ik een voorstel krijg van iemand die heel dicht bij mij staat en die zegt, als we het nou zo en zo doen, ja oké, dan zijn we niet helemaal eerlijk en misschien moeten we daar wel om liegen en bedriegen, maar het levert ons wel een hoop geld op. Hoe reageer ik dan? Vanuit mijn oude mens zou ik misschien zeggen, oh, dat is wel handig, dat is wel slim. En geen haan die er naar kraait. En aan het eind van de maand staat er toch wat extra's op mijn saldo. En wat doen we dan als we weten dat vanuit de Bijbel, vanuit het woord van God, dat we opgeroepen worden om eerlijk te zijn. En niet zo met die dingen om te gaan. Wat zeg ik dan tegen die persoon die misschien wel heel dicht bij me staat. En misschien noem ik hem wel mijn vriend. En dan moet ik eveneens tegen mijn vriend zeggen, joh, ik ga niet mee in dit verhaal. Waarom niet? Nou, ja, en dan gaan we draaien, hè. Ik voel me er niet helemaal goed bij, of zo. Of, nou ja, ik doe het liever niet. Maar eigenlijk gaat het erom dat we dan ook durven te zeggen, nou, ik wil graag eerlijk met deze dingen omgaan, omdat mijn Heer, voor u wil ik mij buigen, hebben we vanmorgen gezongen. Degene voor wie wij ons buigen, die vraagt van mij dat ik eerlijk omga met deze dingen. Nou, jij bent helemaal gek. Wie is dat dan? Ja, Jezus. Nou, dan heb je helemaal de pop aan het dansen. als hij die naam noemt. Ten eerste bestaat hij al niet, volgens een heleboel mensen. Ten tweede is hij zeer bedreigend omdat hij een appel doet op ons gedrag en op wie wij zijn en hoe we met dingen omgaan. En ten tweede wordt hij natuurlijk gezien als erg intolerant. En ik ben een boodschapper van die persoon. Nou, dan heb je het lastig. Kun je het lastig hebben. Tenminste, als wij werkelijk de consequenties verbinden aan het feit dat we hem volgen. En wat is het dan geweldig dat we beginnen deze dienst met Psalm 27 vers 1. Voor wie zou ik bang zijn? Ja, voor niemand. Waarom? Omdat de Heer is mijn licht en mijn heil. De Heer is mijn levenskracht. Bij hem mogen we onze kracht vinden. En hij geeft ons licht en hij is ons heil. Wat betekent dat? Hij is onze redding. De Heer Jezus heeft zelf ook iets gezegd over dat vrijmoedig volgen van hem. En daarvoor wil ik graag met u twee gedeeltes uit de Bijbel lezen, voordat ik verder ga. En dat staat in Lucas. Dat is het derde boek in het Nieuwe Testament van de Bijbel. Dat is een van de vier evangeliën. En dat is geschreven door Lucas. Dus dat boek wordt ook genoemd Lucas. En daar staat in hoofdstuk 14, vanaf vers 25, daar staat het volgende. En dan moet u zich voorstellen, de Heer Jezus, die is hier op weg met zijn vrienden, met een aantal apostelen of discipelen, volgelingen, leerlingen. En hij is op weg naar Jeruzalem. En hij weet dat hij op weg is naar Jeruzalem om daar te sterven. Hij weet dat zijn einde eraan komt. Hij weet dat hij op weg is naar het kruis. En hij is op weg. En u moet zich voorstellen, voor die tijd heeft hij heel veel wonderen gedaan. Heeft hij mooie dingen gezegd. Mensen werden door hem aangesproken. Mensen werden door hem geraakt door de dingen die hij zei. Mensen werden door hem aangeraakt door de dingen die hij deed. Mensen werden genezen. Mensen die blind waren, die konden zien. Mensen die niet konden horen, die konden ineens horen. Iemand die verlamd was, die ging ineens lopen. Mensen werden bevrijd. Ook van boze machten. Dat trof de mensen, dat was Jezus. En ze liepen allemaal achter hem aan. Maar hij wist, ik ben nu op weg naar Jeruzalem. En ik ga daarheen om te sterven. Ik ga mijn leven geven als offer voor de mensen, opdat zij straks in vrijheid kunnen leven. Hij was op weg om onze vrijheid te gaan regelen, om het maar even zo te zeggen. Nou, in die fase van zijn leven is de Heer Jezus, dus hij is als het ware bezig met zijn laatste reis. Dat gaat allemaal te voet, hè, in die tijd. Dus het neemt ook tijd. Maar goed, hij is in ieder geval op weg. En hij is op weg naar Jeruzalem. En dan zegt hij dus het volgende. En dan, dat kunnen we lezen vanaf Lucas hoofdstuk 14 vers 25. Vele scharen reisden met hem mee. Dus het was gewoon hartstikke druk om hem heen. Hij liep daar en ik probeer me dat zo voor te stellen. En als hij dan achter zich keek, dan zag het zwart van de mensen. Vele scharen reisden met hem mee. En zich omkerende, zeide hij tot hen, en hij keert zich dus om. Hij zegt op een gegeven moment, oké, ik stop hier. En hij keert zich om en hij begint tot die menigte te praten. Probeer dat eens voor te stellen. Je bent met z'n allen op weg naar een plaats en je loopt achter die man aan die al die bijzondere dingen deed. Die van die mooie dingen zei, die van die grote wonderen deed. En ineens stopt hij en keert hij zich om. En dan begint hij tegen jou te praten. En je loopt in die scharen. En je bent misschien enthousiast gemaakt door al die wonderen en tekenen. Misschien is het wonder wel aan jou gedaan. Dat je ineens mee kan lopen, terwijl je vroeger niet eens kon lopen. Maar jij loopt mee in die scharen, want hij heeft dat wonder gedaan. Dus achter hem loop je aan. En ineens stopt die persoon. Hij keert zich om en hij begint te praten. En dan zegt hij, vanaf vers 26, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Boom. Dat is fijn. Is dat dezelfde man die allemaal van die mooie woorden sprak? is dat dezelfde man die die geweldige wonderen deed, is dat diezelfde man die ervoor zorgde dat ik nu mee kan lopen in die scharen achter hem aan, en die zegt nu tegen mij dat ik mijn vader en moeder moet haten? Wat is dit voor idioot? Hoe kan dat? Ga ik nou nog mee verder lopen? Of denk ik nu bij mezelf, nou dankjewel, ik kan lopen, maar ik loop nu de andere kant op. Want dit gaat niet. Indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. Deze man die zijn kruis nog moest gaan dragen, zegt op dat moment tegen mij, als jij je kruis niet gaat dragen, kun je mijn volgeling niet zijn. Nou, dan sta je met z'n allen in de menigte. En we weten ook uit de verhalen van de Bijbel, langzamerhand wordt die menigte steeds kleiner. Mensen haken af. Ja, zult u zeggen, maar ja, wat is dat nou ook voor boodschap? Moet ik nou mijn eigen vader en moeder gaan haten? Nee, daar gaat het hier niet om. Daar gaat het hier niet om. We worden zelfs opgeroepen in de Bijbel om onze vader en moeder te eren. En dan kunt u zeggen, ja, maar dat staat dan wel een beetje haaks op dit. Nee, het gaat de Heer Jezus niet om het feit dat ik mijn vader en moeder werkelijk haat. Maar de vraag aan mij is, wie staat er in jouw leven op nummer 1? Ben ik dat? Jezus? Dat is eigenlijk wat Jezus aan mij vraagt. Sta ik op de nummer 1 in jouw leven? Of is jouw familie belangrijker dan mij? En dat is eigenlijk wat hij hier vraagt. En het gaat er dus niet om dat wij op een of andere manier ineens slecht om moeten gaan met onze familie. Nee, integendeel. Ik geloof in een God die de familie bedacht heeft. Het zit in zijn scheppingsorde. God houdt van families, houdt van generaties, houdt van kinderen en dat gaat maar door. Daarin verandert hij niet. Dat hebben we vanmorgen ook mogen zien. Notabene. En hij wordt heel concreet, hè, voor dat jochie. Jij hoeft niet bang te zijn. Nou, daar kun je de rest van je leven mee vooruit, hoor. God houdt van families. God houdt van generaties. God houdt van vaders en moeders en kinderen. En natuurlijk, er gaat een heleboel mis in generaties, in families, in geslachten. Dat weet ik ook. Maar in de aard van wie God is, als hemelse vader, als onze vader, houdt hij van families. En dan zegt Jezus, zijn zoon zegt, oké, ook ik. Notabene, hè? Jezus heeft gezegd, laat de kinderen tot mij komen. En ook Jezus herhaalt dat je je vader en moeder moet eren. Dus daar doet hij niets aan af. Maar wat hij wel doet, hij zegt, ik ben nummer 1. Ik wil graag dat je mij op de toon plaatst. En dat ik het belangrijkste ben in jouw leven. En vanuit die plek mag je natuurlijk omgaan met je familie. En met je ouders, en met je vrouw, en met je kinderen. Nou, oké. Maar dan, het gaat nog iets scherper, hè. Ja, als je zelfs je eigen leven niet haat, dan kan je mijn discipel niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. Op een of andere manier botst het met ons leven, met onze keuzes, met wat wij graag willen. En dat kruis dragen, misschien heb ik dat wel eens vaker gezegd, dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat kruisdragen heeft niet altijd alleen maar te maken met omstandigheden. En met situaties of met mensen. Soms denken we wel eens van, ja, deze omstandigheid, deze moeite, dit probleem, dat is een kruis in mijn leven. Of, die persoon is een kruis in mijn leven. Een beetje scherpe uitspraak natuurlijk. Hè? Je kunt ook zeggen, een raspje voor mijn ziel. Dat klinkt wat vriendelijker. Maar soms ervaren we een ander mens als een kruis. Nou, daar kun je natuurlijk heel veel vragen bij stellen. Maar dat kruisdragen heeft in de grond van deze tekst ook te maken met het feit, waar ga ik voor? Ga ik voor mijn eigen ik of ga ik voor de eer of de leiding of het koningschap van de Heer Jezus? Niet mijn wil, maar uw wil geschieden, zei Jezus zelf tegen zijn vader. En wij zijn zijn volgelingen en wij mogen ook leren om tegen hem te zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat is elke keer een kruis. En er staat hier, dagelijks, hè? Ergens anders in het evangelie, die staat gewoon kruis opnemen. Maar hier, iets verder in Lucas staat ook in hoofdstuk 9, iets eerder staat dat je dat kruis dagelijks opneemt. Elke keer als mijn mening, mijn wil, in botsing komt met de wil van de Zoon van God, ontstaat er een kruis, bij wijze van spreken. En moet ik kiezen. Dit is wat ik wil en dit is wat Jezus wil. Het kruis opnemen heeft dus niet alleen maar te maken met het omgaan met de situaties waar je in zit, de omstandigheden waar je in leeft, maar ook hoe ga ik om met mijn wil, met de keuzes die ik wil maken. En dan gaat hij verder. Want, vers 28, wie van u die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen of hij het werk zal kunnen volbrengen. Anders zouden, als hij de fondering gemaakt had en het werk niet kon voltooien, allen die het zagen beginnen hem te bespotten, zeggende, die man begon te bouwen, maar hij kon het niet voltooien. Met andere woorden, denk goed na voor je ergens aan begint. Vroeger hadden we zo'n oud spreekwoord dat zei, bezint eer ge begint. Je hoort het bijna niet meer, denk ik, tegenwoordig, maar dat gaat hier over, hè? Oké, Jezus, ik volg u. Ja, zegt hij. Maar weet wat het betekent. Bereken de prijs. En dan vergelijkt hij met het bouwen van een toren. En ook heel erg nuchter eigenlijk. Hè? Ik vind dat ook wel een prachtig voorbeeld. Hoe de Heer Jezus omgaat met die geestelijke principes. Hij brengt het helemaal down to earth, zou ik het bijna willen zeggen. Hij brengt het heel dicht bij ons. Als ik een huis wil gaan bouwen, moet ik eerst berekenen of ik het wel kan betalen. Anders staat er halverwege ergens een soort casco, een paar muren overeind en misschien één vloertje. En that's it. Geld is op. Wij hebben samen een poosje in een cultuur geleefd, gewoond, gewerkt. En daar wordt inderdaad zo gewerkt. Er wordt gebouwd als er geld is. En als geld op is, ja, dan is het klaar. Dus je huis, de voortgang van de bouw van je huis, is afhankelijk van de dikte van je portemonnee. En als die leeg is, dan stopt het. En als je toevallig een dak hebt gelegd op de eerste verdieping, heb je mazzel. Zit je in ieder geval droog. Jezus gaat hier nog een stapje verder. Hij zegt, je moet het helemaal goed berekenen, opdat je weet dat aan het eind van de rit alles erop zit. Ook je dak. En dat het af is. En de prijs die dat kost, mag je van tevoren berekenen. En zo is het ook in het volgen van hem. En hij geeft nog een voorbeeld. Hij zegt in vers 31, of welke koning die tegen een andere koning wil optrekken om met hem tot een treffen te komen, zet zich niet eerst neder om te beraadslagen. Met andere woorden, je bent een koning en je komt in strijd en er is oorlog met een andere koning en misschien ontstaat er een gevecht. Dan ga je eerst nadenken en je gaat overleggen met je generaals of wie dan ook maar. En dan ga je nadenken of je in staat bent, vers 31, of hij in staat is met 10.000 man iemand te ontmoeten die met 20.000 tegen hem optrekt. Dus hij vraagt zich af, kan ik dit wel winnen op deze manier? En als hij dan denkt, nee, dat red ik niet, en zo niet, dan zendt hij, als de ander nog ver af is, een gezant en vraagt om de vredesvoorwaarden. Het gaat er dus om dat we eerst goed nadenken over wat we doen. En dat we ons realiseren, als wij Jezus volgen, dan kost het wat. En dat is lastig in deze tijd. Want wij worden niet meer zo opgevoed met de gedachte dat ons iets kost. Dat het iets van ons vraagt. Ik ben een van die KPN-abonnementhouders. Dus ik werd deze week zwaar getroffen. Nou ja, maar goed, als je de geluiden moet geloven, was het een grote ramp. Er was 2 dagen geen tv. Althans, voor de KPN-houders, zou ik maar zeggen. En dan hoor ik ook de verhalen om me heen. Mensen zijn helemaal, ik kan niet op het knopje drukken en dat ding doet het niet. Grote paniek. En wat moet ik nou? Het is 7 uur en DWDD gaat starten. Ja, hij doet het. Nog steeds niet. Nou, even bellen. Ja, meneer, we zijn bezig. Ja, je bent al een dag bezig. Ja. En ik wil niet zeggen, want dan word je zo'n oude man, hè. Maar vroeger, dan begon de tv om 7 uur 's avonds. En dan stopte die om 11 uur. Dan had je 2 zendertjes. Tjongejongen. En daar hoeven we niet naar terug, hoor, dat bedoel ik niet. Maar de onrust die er ontstaat als wij zelf niet meer de beheersing hebben over wat wij graag zouden willen. En dat appel doet de Heer Jezus ook op hier in dit verhaal. Want hij gaat verder, hij zegt in vers 33. Zo zal dus niemand van u die niet afstand doet van al wat hij heeft mijn discipel kunnen zijn. Oh Heer, moet u dat nou zo zeggen? Ik loop helemaal achter u aan. Ik ben met u op weg naar Jeruzalem. En u keert u zich om. U draait zich om. En u begint tegen mij te praten. En u zegt tegen mij dat ik alles moet loslaten. Anders kan ik u niet volgen. Dat vind ik te heftig. Dat vind ik wel heel wat hoor. Zo zal dus niemand van u die niet afstand doet van al wat hij heeft mijn discipel kunnen zijn. En dat is tragisch, want we weten, als we verder lezen in het evangelie, bijvoorbeeld in Matthäus, aan het eind, als Jezus tot slot spreekt tot zijn volgelingen, tot zijn apostelen, tot zijn leerlingen, maakt alle volken tot mijn discipelen. Daarmee zijn wij dus de wereld ingestuurd. Wij, als volgelingen van de Heer Jezus, we hebben 1 grote opdracht, maak alle volken tot mijn discipelen. Daar hoort mijn buurman ook bij. En inderdaad, ook sommige mensen worden geroepen om ver weg te gaan naar andere volkeren. Maar wij mogen Jezus volgen opdat we een ander tot discipel mogen maken. En wat is onze boodschap? Nou, dan moet je alles loslaten. Sterker nog, alles wat je bezit, daar moet je afstand van doen. Nou, dat is een marketingstrategie. Jongen, jongen. Wij hebben juist geleerd om alles naar ons toe te halen. Het gemak dient de mens. En dat is ook goed. Dat is niet erg. Maar, hoe verhoudt het zich tot de eerste opmerking van Jezus als je niet je vader en moeder haat? Dus met andere woorden, wat staat op de eerste plaats? Hij of mijn gemak. En dat is iets wat denk ik ook in deze tijd, waarin het soms heel spannend is, waarin het heel moeilijk is, waarin we zo bezig zijn met onszelf, dat komt enorm onder druk te staan. Want we worden angstig, we zijn bang. Wat gaat er gebeuren met al dat gemak wat wij ons hebben toegeëigend? En nogmaals, ik zeg niet dat dat fout is. Maar hoe gaan we daarmee om? Welke plaats neemt dat in ons leven? Staat dat op de eerste plek? Of mag Jezus zeggen, ja, maar ik vraag nu dit van jou. Lopen we verder met hem mee? Lopen we door naar Jeruzalem? Of zeggen we tot hier? Tot zover en niet verder. Want nu vraagt u toch iets van mij? Dat kan niet. Daarvoor had de Heer Jezus ook al iets gezegd. In hoofdstuk 9, vers 23, daar zegt hij, in Lucas hoofdstuk 9, vers 23, daar zegt hij, hij zeide tot allen, indien iemand achter mij wil komen, moet je nagaan, dan is die nog net niet begonnen aan die reis naar Jeruzalem. Dat is een paar versen verder, in Lucas, en dan begint die reis naar Jeruzalem. Maar hiervoor, daar zegt hij al, indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen dagelijks zijn kruis op en volgen mij. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verloren heeft om mijnentwil, die zal het behouden. En dan iets verder in vers 26, want ieder die zich voor mij en voor mijn woorden zal schamen, voor hem zal de Zoon des Mensen zich schamen, wanneer hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader en de heilige engelen. Wow. En dat is best wel scherp. En dan later, dan gaat hij dus op weg en dan al die scharen, al die mensen lopen hem achter hem aan. En misschien, ik weet het niet, dat vul ik in, dat staat er niet. Maar misschien denkt Jezus wel, zouden ze wel goed gehoord hebben wat ik net zei? Ik ga het nog eens herhalen. Hij stopt, hij keert zich om en herhaalt eigenlijk wat hij al zei in hoofdstuk 9. Het volgen van de Heer Jezus is dus niet alleen maar het zoeken van ons, ja, ik zou bijna willen zeggen ons genot. Het volgen van de Heer Jezus heeft dus ook alles te maken met het dragen van een kruis. Is dat dan een en al ellende? Nee, ik denk dat het vooral te maken heeft met de vraag, het appel wat de Heer Jezus hier doet in dit gedeelte van wie staat nummer 1 in jouw leven? Mag ik koning zijn? Mag ik heer zijn? Mag ik je leiden? Mag ik je besturen? Ook als het je gaat kosten. Ook als je een prijs moet betalen. Sommige mensen betalen een hoge prijs en andere mensen betalen een klein prijsje. Daar gaat het niet om. Het is niet zo dat ik hier nu iedereen opstaat te roepen om zijn leven te geven voor de Heer Jezus, letterlijk. Daar gaat het niet om, maar het gaat ook om het besef dat we ons realiseren. Wat betekent het als Jezus mij roept en hij loopt met mij naar Jeruzalem en op een gegeven moment vraagt hij aan mij, hoe ver ben jij bereid om te gaan? En dat is denk ik het appel wat de Heer Jezus doet in dit verhaal, waarin hij ons ook uitdaagt om na te denken over de kosten. En dan mogen we ons realiseren dat hij zegt, ik hoef niet bang te zijn. De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Psalm 27 vers 1. Voor niemand. Ja. Ja, en hoe doe je dat dan, hè? Want dat is nogal wat. En Gods woord zegt dat wij in eerste instantie, dat staat in de 1 Korinthebrief, staat dat. In de eerste instantie zijn wij geroepen tot gemeenschap met de Zoon. En dat is het plekje van waaruit jij in staat zal kunnen zijn om te zeggen, oké, Heere, ik laat alles los en ik volg u. Maar niet andersom. Ik kan niet zeggen, ik ga nu alles loslaten. Dat kunnen we proberen. Maar als we dat gaan doen uit eigen kracht, ik red het niet. Gods woord zegt dat de Heer wil in ons uitwerken dat ik het wil, maar dat ik het ook nog eens een keer ga doen. Ik kan het niet. Hij moet het door mij heen doen. En wat zegt Gods woord in de eerste instantie, is het dat we geroepen zijn om te leven in gemeenschap met de Zoon. Wat betekent dat nou? Wat ingewikkeld allemaal. Hoe moet ik nou leven in gemeenschap met de Zoon? Wat betekent Gods woord daarin? God wil graag dat hij, ik heb het al gezegd hè, net, God houdt van relaties. God houdt van gezinnen. God houdt van families. God houdt van kinderen. God wil dat iedereen bij hem komt. God wil graag dat iedereen bij hem hoort. God wil niet dat mensen verloren gaan. En daarom heeft God gezegd, oké, als je Jezus volgt, dan kun jij in mijn huisgezin komen. En je bent geroepen om in gemeenschap met die Zoon, met die Heer Jezus, te leven. En dat betekent dat je zegt, oké, Heer Jezus, ik snap het misschien nog niet allemaal, maar ik ben bereid om te zeggen, u bent koning. Ik geef mijn hart over aan u. U bent de Heer van mijn leven. Want ik merk dat ik in mijn relatie met God, de schepper van hemel en aarde, er zit iets dwars. Het zit niet helemaal lekker. Het loopt niet helemaal goed. Maar ik wil wel graag bij die God horen. En God heeft daar een oplossing voor gegeven. God heeft gezegd, oké, mijn zoon, de Heer Jezus, de persoon waar jij nu achteraan loopt naar Jeruzalem, die persoon zegt, mag ik mijn leven voor jou geven? En wil jij met mij meelopen naar Jeruzalem? Opdat ik daar voor jou aan het kruis ga. Opdat ik daar voor jou sterf. Opdat ik daar voor jou, jouw schuld, jouw zonde, jouw problemen op me neem. En daar ga ik voor sterven. En als jij daar ja tegen zegt, als je daar je leven aan geeft, dan leef je direct in gemeenschap met de Zoon. Ja, maar dit en maar dat en maar zus en dat is nog niet goed en dat is nog niet goed. En dat is, nee, dat klopt. Er is nog heel veel niet goed. Maar God zegt, dat weet ik. En daar gaan we ook wel mee aan de slag. Maar nu wil ik dat je bij me hoort. Ik wil dat je bij me komt. Ik wil dat je gered wordt. Want ik heb je lief. Ik hou van jou. Ik wil niet dat je verloren gaat. Geef je leven aan Jezus. Laat hem in jouw plaats doorlopen met jou naar Jeruzalem. En daar voor jou sterven. Opdat jij gaat leven. In gemeenschap met de Zoon. En dan zijn we gered. Dan mogen we ons hart aan Jezus geven. Dan horen we bij hem. Dan horen we bij God. En dat is precies het plan wat God met uw leven heeft. En wat hij dan precies allemaal gaat doen. Zwaar. Dat zien we dan wel. Maar dit weet ik zeker. Hij wil dat u bij hem komt. Hij wil dat u bij hem hoort. Hij wil dat u vanuit die problemen, vanuit die donkere put, vanuit al die ellende, vraagtekens, moeites, wil hij dat u overgeplaatst wordt vanuit die duisternis in het licht. En het kan door Jezus te volgen naar Jeruzalem en te zeggen, oké, Heer, u mag in mijn plaats sterven. Ik heb het verdiend, maar u gaat het voor mij doen. Dank u wel, u heeft het al gedaan. Amen. Ik hoor bij u. En dat is de plek vanuit die positie, vanuit dat plekje, vanuit dat huisgezin van God, mag je om je heen gaan kijken en mag je gaan zeggen, oké, wat moet er nou gebeuren in mijn leven? Maar dat komt dan. En dan gaan we op weg. En dan trekken we door, hè? Dan gaan we Jeruzalem voorbij en dan gaan we de wereld in. En dan maken we discipelen. Met dit verhaal. Het begint niet bij alles wat er nog niet deugt in mijn leven, maar het begint bij dat God zegt, ik hou van jou, kom bij mij. En dat is de boodschap. Ja, maar hallo, weet je niet wat er allemaal gebeurt? Ja, dat is zo. Er gebeurt heel veel. En het is niet leuk buiten. Het is dreigend, ik snap het. Maar dit in de gemeenschap met de Zoon is een veilige plek. Daar kan niemand bij u. Ja, ik zeg niet dat het allemaal voor de wind gaat en voorspoedig. En er zijn mensen die geven hun leven letterlijk. Maar hun plekje kan nooit meer geroofd worden. Of je nou hier bent en leeft op aarde. Of als je sterft op aarde en wat er daarna komt, maakt niet uit. Je bent bij God. Mooiere plek is er niet. Echt niet. En dat is veilig. En God zegt in zijn woord, dat staat in Romeinen, ik ga het niet allemaal meer lezen, want anders duurt het veel te lang. Maar er is niets wat u kan scheiden van die liefde van God de Vader. Helemaal niks, Romeinen hoofdstuk 8. En er wordt een heleboel dingen wordt daar opgenoemd. Van allerlei dingen, moeites, problemen, zonden, zorgen, demonen, krachten, alles. En daarvan zegt God woord, niets daarvan, geen enig ander schepsel kan u scheiden van de liefde van Christus. Nou, alles is geschapen. Behalve God. God was en God is en zal er altijd zijn. Dat snap ik niet, maar het is zo. Dat is zo. En die God zegt in zijn woord, er is niks van dat alles wat er verder is, wat ik gemaakt heb, kan jou van mijn liefde scheiden. Dus dat is helemaal niks, want de rest is geschapen. En dat is veilig. En als we het dan hebben over angst en dreiging en moeite. En we worden enorm bemoedigd door zo'n tekstgedeelte vanmorgen. Dan denk ik, ja, dat is helemaal waar. Er is niets wat ons kan scheiden van de liefde van God de Vader. En dan is het ook veilig om discipel te zijn in dit leven. Dat wil niet zeggen dat alles voor de wind gaat en dat het een makkie is en dat we altijd KPN hebben. Nee, soms zijn er ups en downs. Maar die plek bij Jezus, de plek bij de Vader, is voor eens en voor altijd vastgesteld. En dat is waar God ons wil beschermen, daar waar hij ons graag hebben. En dan gaat hij daarna ook echt wel met ons aan de slag. Van ja, maar dit en maar dat en maar zus en maar zo. En dat komt allemaal wel. Maar dan bent u al bij hem. En dan kunt u ook veranderen. Want anders moet u het uit uw eigen kracht doen. Neem van mij aan, kansloze missie. Oké, ik wil graag bidden. Heer Jezus, ik dank u wel voor die geweldige boodschap van liefde. U wilt niet dat mensen verloren gaan. U wil graag alle mensen aan uw hart trekken. Heer, en u wil graag dat alle mensen met uw zoon doortrekken naar Jeruzalem. Opzien naar het kruis en zeggen, ja, dat is voor mij, dat was voor mij. Jezus is in mijn plaats daar gestorven. Dank u wel. Heer, en dat ze vervolgens doortrekken. Samen met u, in de Zoon, door de Heilige Geest, de wereld in. Opdat ze discipels zullen zijn en anderen tot discipels zullen maken. Dank u daarvoor, Heer. Heren, dat is onze boodschap, dat is onze bediening, dat is onze roeping. We mogen leven vanuit de gemeenschap met u. Dank u wel daarvoor. Dank u wel, Jezus. Heren, dank u wel dat u dat offer ook bent tot aan het eind toe bent gegaan. En dat u riep, het is volbracht. Dank u wel daarvoor, Heer. Dank u dat we mogen kiezen om u te volgen. En dat we dan bij u horen. En dat we daar veilig zijn. Heren, dat wil niet zeggen dat we geen problemen tegen zullen komen. Maar we zijn veilig. We zijn voor eens en voor altijd het eigendom van God de Vader en we horen bij hem. En daar zijn we veilig. Dank u wel daarvoor, Heer. We houden even onze ogen gesloten. En ik wil graag de gelegenheid geven aan mensen die zeggen, ja, ik heb dat eigenlijk nog nooit gedaan. Ik heb nog nooit mijn leven aan Jezus gegeven. Of misschien zegt u wel, ik wil dat voor de eerste keer doen. Of misschien zegt u wel, ik wil het herhalen. Ik wil opnieuw tegen Jezus zeggen, ja Heer, ik wil met u doorlopen naar Jeruzalem. Het kruis voorbij en dan als discipel verder gaan, samen met u. Of misschien zegt u wel, ik wil eerlijk tegen God zeggen, ik snap het nog niet helemaal, maar ik wil u gaan volgen met mijn leven. We houden onze ogen even gesloten en als er mensen zijn die zeggen, ja dat wil ik, steekt u dan even uw hand op. Jezus, dank u wel. Ja. Als u zegt, ja ik wil deze Jezus, wil ik volgen, wil ik toelaten in mijn leven. Misschien voor de eerste keer of voor de herhaling. Ja, dank u wel. Heer Jezus, ik dank u wel. Dank u, Heere, dat u de weg met ons gaat. En dat wij u mogen volgen. Dank u wel, Heere, dat u het offer heeft volbracht. Ik dank u voor de personen die hun hand hebben opgestoken. Wilt u hen ook zegenen, Heer, vanuit de troon. En dat ze mogen weten, ik ben in het plekje. Ik ben in de gemeenschap met de Zoon. En dat is het plekje waar de Heere mij wil hebben. En nu mag ik optrekken als discipel van Jezus. En ik mag ook anderen tot discipel maken. Heere, wilt u hen zegenen? Heere, help ons allemaal als we zo over dit thema nadenken. En ook misschien wel om ons heen kijken, de wereld inkijken en dat het ons af en toe aanvliegt. Heere, dank u wel dat we mogen weten, dat we mogen beseffen dat we bij u veilig zijn. En dat niets van dat alles ons kan scheiden van de liefde van God de Vader. We prijzen uw naam daarvoor, in Jezus' naam. Amen.